Radio 509, De Verhalen. Oud-leerlingen van blinde en slechtziende scholen vertellen aan Bas Barendrecht en Ruud van Zomeren over hun leven na hun schoolopleiding.
In deze voorlopig laatste aflevering het verhaal van Jan Achterberg, oud-leerling van de Prins Alexander Stichting, voormalige slechtziende school in Huisterheide, en van het Koninklijk Blinden Instituut in Bussum. Een groot deel van zijn leven werkte Jan voor en met mensen met een migratieachtergrond. Inmiddels is hij al enige tijd gepensioneerd en woont met zijn vrouw Jolet op het Schild in Wolfheze. Jolet heeft een ernstige vorm van multiple sclerose, MS, en heeft intensieve hulp nodig. Naast alle professionele hulp fungeert Jan als mantelzorger.
Ik heb 2 zussen en een broer. Ik ben de jongste van het spul. En ik ben eigenlijk op mijn 5e jaar uit huis gegaan. Toen ben ik naar de Prins Alexander Stichting gegaan in Huisterheide. Dat was toen de tijd een slechtziende school. En dat was een vrij hard regime. Er was meneer Oost, Piet Oost, die was daar aan het roer. En ik heb daar tot mijn, tot mijn 12e gezeten. En ik ben daar opgevoed als slechtziende. En eigenlijk kwam later uit dat ik te weinig zag om op de pas te kunnen zitten. Alleen meneer Oost, of wie dan ook, wilde dat niet toegeven. Dus ik werd alsmaar geperst om toch te kunnen zien. Iets van je kunt het niet zien of je kan het niet zien, onzin. Het ging zelfs zo ver dat ik op een gegeven moment niet meer naar huis mocht, omdat mijn ouders me te slecht op zouden voeden. En ik kwam 's maandags moe terug van het weekend. Ja, ik had net een beetje uitgerust. Mijn ogen waren een beetje uitgerust. Het heeft uiteindelijk allemaal geresulteerd in dat ik 2 jaar lang doorlopend met oogontstekingen gelopen heb, omdat mijn ogen veel te zwaar belast werden. En toen ben ik als slechtziend jongetje naar het Blindeninstituut gegaan in Bussum. Dat was toen de meest logische weg, hè. Dat was van een heel strak regime naar een normale opvoeding. Je kon normaal spelen met kinderen. En wat ook wel gold, dat was, ik was niet altijd meer degene die het minste zag. Ik was op bepaalde situaties ook degene die het meeste zag. Omdat je, als je met allemaal blinden, met blinden onder elkaar was, zal ik maar zeggen. En ik ging toen ook braille leren en er ging een wereld voor me open. Want ik kon gewoon boek lezen. En ik kon, ik kon rekenen, ik kon fietsen, ik kon steppen in een veilige omgeving. Dus het was voor mij één groot feest, ja. Ik denk dat ik ook wel een hork was. Want alle spanningen die ik had opgebouwd in de jaren op de Prins Alexander Stichting, die kwamen er ook uit. En ik ging ook mensen die minder zagen dan ik, die heb ik ook belazerd. Die heb ik ook, weet ik veel. Hè? Ik denk dat ik een tamelijk onaangenaam mens ben. Een aangenaam jongetje was in het begin. Gewoon omdat ik al die frustraties, die moest ik kwijt en die ging ik botvieren op andere mensen. Ik was gewend om naar beneden te trappen en dat heb ik ook een tijdje gedaan, toen ik in Bussum zat. Ik denk dat het overgegaan is. Ik denk dat ik geleerd heb om een van de dingen die ik geleerd heb in het Blindeninstituut is, saamhorigheid en ook wel solidariteit met andere mensen. Dat je dingen samen moest doen, samen op kon knappen en dat is wel een van de dingen die ik daar geleerd heb. Ik ben altijd geweest van, laten we het samen aanpakken, laten we samen kijken wat we kunnen doen. Ik heb in de jaren 60, ik was behoorlijk politiek geëngageerd. En heb ook vanuit die geëngageerdheid in de Wereldwinkel gewerkt in Bussum. En daar had je ook, daar kwam je ook mensen tegen die het samen deden. Het was een klein winkeltje, wat eigenlijk heel weinig mensen trok. Maar je deed het samen, er was een soortement collectief. En we gingen samen over de inkoop van boeken en de inkoop van beeldjes en de inkoop van weet ik veel wat. Ik bedoel, nu zou je zeggen, joh, doe even normaal. Maar toen was dat, dat gaf wel een gevoel van dat je iets deed met elkaar. En het had resultaat. Kentering was een blad om, we waren gewoon linkse jongeren en we waren een beetje al die meuk zat over, die toen als gesproken lectuur aangeboden kreeg. Toen wilde zelf een blad. Toen heb ik met Theo Hendriksen daar in een stormnacht over zitten brainstormen. En toen zijn wij met het idee van een soort progressief jongerenblad zijn we naar toenmalige directeur van De Band, heette dat toen, Louis de Vos, gegaan. En die vond het een fantastisch idee. En die jongens, ga maar aan de gang. We gaan doen. Nou, het eerste nummer wat we hadden, dat hadden ze afgekeurd. En toen hebben een groep mensen om ons heen georganiseerd. Een redactie van ziende en blinde mensen bij elkaar. En die ging dat blad maken. En we hadden uiteindelijk ook een groep mensen, zou je het kunnen noemen, een platform, medelezers, mensen die eens in de zoveel tijd bij elkaar kwamen en die ons dan op nieuwe ideeën brachten of zeiden van nou, dat was wel goed, dat was niet goed. En het was een hele beweging van onderaf, of zo, mag ik wel zeggen. En we hadden verbinding met de ABS toen de tijd en nou, met vernieuwing. We pasten in een hele stroming van die blinde wereld een beetje opschudden. Die blinde en slechtziende wereld een beetje opschudden. En we maakten reportages en we haalden artikelen uit allerlei bladen en zorgden zelf dat het voorgelezen werd. En ja, het was een hele leuke tijd eigenlijk.
Radio 509. De verhalen. Deze laatste aflevering het verhaal van sociaal werker Jan Achterberg.
Toen ben ik naar de LTS gegaan en dat heb ik afgemaakt. Maar ik had toen, ik ben toen tijdens die LTS ben ik twee keer aan mijn knieën geopereerd. Eigenlijk vier keer aan mijn knieën geopereerd, want die stonden helemaal scheef. En die hebben ze toen geprobeerd recht te zetten. En toen dacht ik van, jezus jongens, als ik de hele dag achter een machine moet staan, hè, want dan kon je een baan krijgen bij de Hilversumse schroevenfabriek. Ik dacht, dat gaat niet worden, daar heb ik geen zin in. Toen heb ik een briefje van de dokter versierd dat ik niet de hele dag achter de machine kon staan. En toen mocht ik naar de MAVO. En toen heb ik van de MAVO de HAVO gedaan, dat heb ik niet afgemaakt. En toen ben ik naar MBO Sociale Dienstverlening gegaan, HBO Maatschappelijk Werk. De keuze van, wat ik al eerder zei, solidariteit. En dat ik toen het gevoel had van, ik wil solidair zijn, ik wil mensen helpen die het minder hebben dan ik, maar die uit de grote, of weet ik veel, maar in ieder geval waar ik iets goeds voor kon doen. En wat natuurlijk ook wel handig was in die tijd. Sociale Academie was vooral lullen. En als ik ergens goed in was, dan was het in praten. En in de... Dus ik dacht van, nou, ik ga dat wel redden. En dat is ook gelukt. Maar achteraf kom je natuurlijk ik ging al vrij snel stage lopen bij een organisatie voor allochtone mensen. En dan zie je, ja, je hoort principes van helpen. Maar dat betekende dat ik iedere vrijdagavond van 7 tot 12 uur spreekuur deed in Utrecht. Dan met de trein terug moest naar Bussum. En dan de hele week met mijn biecht naar mijn werk ging om het gak te bellen. Mensen hadden problemen met uitkeringen, hadden met van alles problemen. Dan moest ik dan achteraan in mijn stage. En dat is ook later mijn eerste baan geworden. Het gekke was, je deed het gewoon. En ik had nooit zo nagedacht over van, kan ik dat allemaal wel? En nee, ik ging het doen. Ik ging het met een soort moment onbezonnen onbevangenheid ging ik het aan. En dat lukte. En ik had op een gegeven moment, toen rolde ik in een andere, kreeg ik een andere werkgever. Hetzelfde werk, maar een andere werkgever. En toen na 3 weken werk, een week of 6 denk ik, toen kreeg ik daar een soort van burn-out. Ik zag het helemaal niet meer zitten en kreeg een ontzettende klap. En toen dacht ik, oh, nu is die baan ook over. En toen, maar toen heb ik 6 weken thuis gezeten. En toen ben ik weer begonnen. Toen dacht ik, nou, ik krijg nooit dat contract van een jaar, dat verlengen ze niet eens. Maar ik kwam er gewoon, leuk dat je weer bent en we gaan door. En ik heb daar een vaste aanstelling gekregen. En daar heb ik 30 jaar gewerkt. We hadden een soort moment, ja, ze hadden iets van, zeker in die tijd van, we gaan het proberen en kijken wat eruit komt. En ze hadden een heleboel mensen daar lopen, waarvan ze van tevoren ook niet wisten van, gaat het goed of gaat het niet goed. Ik heb net verteld van dat ik met een soort moment onbevangenheid mijn werk inging. Ik weet niet of mensen dat nu nog doen. Of mensen nu nog gewoon, nou, we gaan het gewoon wel zien. Nee, die worden allereerst getest en met monologen en met, waardoor je de helft van je zekerheid kun je ook opbouwen. Hè? Je kunt zekerheid in je werk of in je leven kun je bouwen door onzeker te zijn en het gewoon maar te doen. En dan komt er vanzelf uit waar je goed in bent en wat je beter niet kan doen, zou ik maar zeggen. Dus ja, het was überhaupt een beetje experimenteren. En het was nog in die tijd van het team was de baas. Dus het bestuur had je alleen omdat de centen binnen moesten komen. Maar verder moesten die zich vooral nergens mee bemoeien. En dat was een hele leuke tijd eigenlijk. En later is dat natuurlijk veel meer gestroomlijnd. En werden de eisen die aan je gesteld werden ook hoger. En toen zat ik er al, ja. En toen werd er ook rekening met, ik weet nog in het begin, nu gaat het allemaal anders, maar hadden wij teamvergadering en dan was er binnen de organisatie een rooster van mensen die mij de teamstukken voorlazen. Moet je je dus voorstellen. Van ze zeiden van, je hoort erbij en wij maken dus een rooster. En dat was helemaal, toen waren er nog geen computers of whatever. Zo van, nee, nou dan maken we dus een rooster en we hadden eens in de 14 dagen teamvergadering. En ik kwam iemand mij die stapels papier voorlezen. En het was echt geweldig hoor. Maar ja, dat soort solidariteit heerste er. Mensen waren, en dat klinkt heel lullig, maar mensen waren afhankelijk van jou. Ik was hun poort naar de samenleving. Ik kon dingen voor ze regelen die ze zelf helemaal niet konden regelen. Want ze konden niet lezen. Ze hadden eigenlijk geen idee van hoe het allemaal... Dus... mensen hadden wel een hoge pet van mij op, als ik het maar voor ze regelde. Kijk, er waren bijvoorbeeld veel mensen die in die begintijd, die gingen dan terug naar huis en dan werden ze ziek en dan kwamen ze een paar maanden niet op hun werk. En dan werden ze ontslagen en dan moest je weer aan de gang met bewijzen uit Marokko halen dat ze toch ziek waren. En nou, enzovoort, enzovoort. Dat soort dingen waren mijn eerste klusjes in de hulpverlening. En later ben ik meer gespecialiseerd gaan werken in huisvesting. In wonen, waar gaan mensen wonen? In achterstandswijken. Ik heb achterstandswijken zien ontstaan. Daarin ook gewerkt in de stad, in de stadsvernieuwing. Om mensen te helpen hun belangen te behartigen. Ik had er helemaal geen achtergrond in, nee. En ik ben natuurlijk door praten met collega's en die gingen ook mee naar vergaderingen om te vertalen, want ik sprak geen woord Arabisch, ik sprak geen woord Turks. En ik ben er natuurlijk later over gaan lezen en over gaan, maar in het begin geen idee.
Radio 509, de verhalen. Deze laatste aflevering het verhaal van sociaal werker Jan Achterberg.
Het kantelde in de jaren 80. Toen kregen we... wij maakten die economische recessie. Ik heb die toen niet aan den lijve meegemaakt, maar wel bijvoorbeeld... Ik werkte met een heleboel mensen die een huis gekocht hadden en dat niet meer konden betalen, omdat ze werkeloos werden. En dan hun huis uitgezet worden. En dan gingen wij met de gezinnen de straat op naar de gemeente om onderdak te regelen. Dus het was ook wel activistisch, maar vanuit vanuit de overheid kwam ook wel van je moest de resultaten gaan benoemen. Hè? Je moest zeggen van nou, hoeveel mensen denk je te kunnen gaan helpen of hoeveel... Je moest ook werkplannen maken en dan moest je in die werkplannen moest je van alles zetten. In persoonlijke werkplannen, wat je dan van plan was te gaan doen dat jaar. En dat moest in die tijd nog ministerie van Volkshuisvest of het ministerie van CRM heette dat toen. Moest dat dan goedkeuren. En ja, weer later in de eind tachtiger jaren is het hele migrantenwerk overgedragen aan gemeentes. En gemeenten die gingen nog meer... eisen stellen van als je een vergadering belegde, hoeveel mensen verwacht je daar? En ik heb het één keer gehad, toen was dat zo doorgeschoten. Ik had een projectplan ingediend om mensen, allochtonen met een handicap, vertrouwd te maken met gezondheidszorg, gehandicaptenzorg. En toen had ik geschreven van, ik hou 10 bijeenkomsten voor ongeveer circa 15 mensen. En toen waren er op 2 bijeenkomsten waren er 13 geweest. En toen werd ik opgebeld door de ambtenaar hoe dat kwam. Want ik had 15 opgeschreven. Dus dat was een soort cijferfetischisme waar je toen in terecht kwam. En de financiering werd harder. Je ging ook over van nou, een bom geld en kijk maar naar projectfinanciering. Je moest projectplannen schrijven en... Nou, daar moest je zoveel uren bij schrijven. Ik heb daarmee geworsteld, want ik kom echt uit de tijd van... jongens, er is hier een klus werk, die moet gedaan worden. En het dondert niet hoeveel uur, maar het moet gedaan worden. Ik heb hier een project, ik draai in dit project... in deze wijk een project van 200 uur en dan is het klaar. En dan moet je een rapportje schrijven. En dan zeiden ze, nou, dat is leuk, maar we gaan er niet mee door... Weet je, dat... dus ja, dat zeker. En toen aan het eind van mijn werkende leven... toen was die cultuur helemaal doorgeschoten. En toen heb ik nog een aantal jaren gewerkt bij Cliëntenbelang Utrecht. Dat was een grote gehandicapte organisatie, provinciaal. En daar mocht ik WMO-raden opzetten in gemeentes in Utrecht... En ja, die hadden dat minder. Die hadden ook nog een beetje de ruimte. Die oude mentaliteit van, nou, je moet het doen. En hoeveel uur? Nou ja, dat werd wel een beetje in de gaten gehouden. Moet je niet te gek worden. Maar je had wel meer vrijheid. En dat voelde voor mij echt als een warm bad. Je kon weer gewoon werken. Ze zullen niet meer... zo naar cijfertjes kijken, maar meer naar het effect. Hè? Van wat doe jij en welk effect heeft dat? Bijvoorbeeld als wij 2 jongerenwerkers in een buurt inzetten. Dan willen wij als financieren, want wie betaalt bepaalt. Dat is eigenlijk de grootste verandering. Maar dan kan je zeggen, nou, wij willen door de inzet van 2 jongerenwerkers... willen wij dat de criminaliteit in een buurt... verminderd, ik noem maar iets. Ik ben een tijd gemeenteraadslid geweest. En dan werd er ook in die zin over projecten gesproken. Ik heb een tijd in de gehandicaptenwereld rondgelopen... bij de NVBS en bij de oogvereniging. En dan ging het ook steeds meer die kant op. Hè? Van resultaten, projectjes maken... en voldoen aan de eisen die de financier stelt. En of dat dan ook de blinde en slechtziende ten goede kwam... Dat was een tweede.
Radio 509. De verhalen. Deze laatste aflevering het verhaal van sociaal werker Jan Achterberg.
Er was eigenlijk nog een andere verandering die ik zag. En dat was, ik ging heel veel op huisbezoek bij mensen. En vooral bij Turken, als je dan kwam. En dan begonnen ze heel netjes met kruidenthee en nog een kruidenthee en nog een kruidenthee. En dan was het weer een borrel. En bij Marokkanen was dat altijd minder. Maar dan was de islam, de rol van de islam, die speelde veel minder. En in de jaren 80 is dat omgeslagen. Toen kreeg je ineens ook dat wij als welzijnswerkers moesten we allemaal de moskee in. Want in de moskee kon je de mensen bereiken. En er werd de rol van de moskeeën werd dus veel groter. En we hebben wel last gehad van de centrumdemocraten. In Utrecht hadden we meneer van de centrumdemocraten, meneer Vreeswijk heette die. En dat was een makelaar. En die had eerst een heleboel huizen aan allochtonen voor veel te duur verkocht. En die mensen raakten dus allemaal in het schip. Maar die man die had ook, je gelooft je oren niet, die had ook een belastingbureautje voor allochtonen. En een heleboel mensen lieten daar hun belasting invullen. En hij fulmineerde tegen allochtonen, maar hij verdiende daar als een gek aan. Dus dat soort dingen maakte. Maar toen was het nog niet zo, zoals het nu is, met een Wilders en een Baudet. En een, ja, zo was het nog niet. Het is pas later gekomen en ook een heleboel migranten, mensen die zich afkeerden van de Nederlandse samenleving. Ja, dat moet je natuurlijk ook niet doen. Nou, waar ik eigenlijk tegenaan gelopen ben, dat vond ik wel raar. Het is dat wij in Nederland achterstand beloonden. Als je me aan kon tonen dat je achterstand had in ergens, dan ging de geldkraan open. Maar als je liet zien van, hey, kijk, dit werkt, maar we hebben geld nodig, dan zei ze, oh, je doet het goed. En dan werd dat niet ondersteund. En die omdraaiing van dingen heb ik altijd heel raar gevonden. Natuurlijk moet je mensen die het niet redden, moet je helpen. Maar die kun je misschien ook helpen door te laten zien hoe het wel moet en daar geld in te stoppen en ze daar naartoe te brengen. Dus dat was ook wel een rare aan het eind van mijn werkende leven, dat ik dacht van ja, dat is eigenlijk gewoon raar. Je had in Marokko, of uit Marokko, had je de Amicales. Dat was een club die koning Hassan steunde. En koning Hassan was gewoon een dictator. Dus dat heb je inderdaad wel meegemaakt. Dat het speelde. En ik ken ook wel mensen die daar toen werkten. Ik werkte toen met iemand samen die ook lid was van de Amicales. Maar die was daar open over. Ik heb het ook wel meegemaakt dat moskeeën vanuit het buitenland gefinancierd werden. Ja, dat is ook wel wat. In Utrecht had je een grote moskee in Overvecht. En daarvan ging al gauw het verhaal dat die door Libië betaald werd. En ik weet nog dat daar een imam werkte. En die man die werd algemeen zeer gerespecteerd. Progressief enzovoort enzovoort. En die reisde veel en dat bleek een geheim agent van Libië te wezen. Waar ik niet vrolijk van word is aan de ene kant van dat wij grenzen sluiten en zeggen van, kan niet meer bij en mensen moeten zich aanpassen. Aan de andere kant denk ik ook van, ik zou ook wel eens, als er ergens een aanslag is, door IS of een of andere rabiate club, dat iemand vanuit de moslimgemeente zegt van, jongens, maar dit is ons geloof niet. Dit is achterlijk, dit is. En mensen zijn wat dat betreft nog te stil. Ik zou wel eens willen dat ze wat meer zouden zeggen van, wij horen hier en voelen ons niet verbonden met daar. Ik hoor wel heel veel van imams die allerlei onzin preken. En ik hoor te weinig imams die zeggen, wij staan in de Nederlandse samenleving. En daar zijn we blij mee en dan gaan we proberen een soort Nederlandse islam te organiseren. Dat hoor ik gewoon te weinig. Ik ben vanaf 82, 83 ben ik actief. Toen ben ik actief geworden in de NVBS. Eerst als voorzitter van afdeling Gooi-Nederland. En ik deed nog iets in gidslijnen. En toen deed ik ook nog iets in een ander gehandicapte clubje. Dat heette Gehandicaptenstrijd. En dat waren politiek zeer bewuste mensen. Maar ook mensen die vonden dat je als gehandicapte ook waarde in jezelf had. Dat je mocht zijn wie je was en dat dingen zoals jij ze deed, dat dat ook goed was om te doen. En ik had eigenlijk heel veel geleerd van het hoogste wat je kan halen is een kapotte ziende. Wat je kan zijn. En met deze mensen heb ik uitgevonden dat je, het is goed zoals je bent en wie je bent en dingen op je eigen manier doen is goed. Ik weet nog dat ik ging eten in een Italiaans restaurant en daar wilde ik pizza, maar pizza eten vond ik een ramp, want dat vloog overal heen en dat was gedoe. En toen heb ik de euvele moed gehad om aan de ober te vragen, wilt u die pizza even voor mij snijden? Toen zei die man, ja natuurlijk meneer, geen probleem, hoe wilt u het hebben? En dat was zo'n ervaring van me, van ik kon dat gewoon vragen, hoefde dat niet in mijn eentje uit te klooien puinhoop te maken. En dit is mijn manier zoals ik het doe. Nou, dat was echt een eye-opener voor mij. En ik heb een tijd in de redactie van Mensenleven gezeten. Daar heb ik Jolette ook leren kennen. En ik ben... Naast de gehandicaptenbeweging was ik ook voorzitter van een antidiscriminatiebureau in Utrecht. En zat ik nog in een antifascisme-comité. dus ik had genoeg te doen.
Radio 509. De verhalen. Deze laatste aflevering het verhaal van sociaal werker Jan Achterberg.
Nou, Jolette heeft multiple sclerose. Zit inmiddels in een rolstoel. En wij woonden in Zeist. En daar hadden we best heel veel hulp georganiseerd om ons heen. Maar daar hadden we geen hulp op als er iets gebeurde tijdens of dat we geen hulp hadden. En we konden dat niet zelf oplossen. Hadden we een probleem. Want die hulp die kwam van 2 tot 4 of van 4 tot... dit was gestructureerde hulp. Op een gegeven moment zijn we ook gaan nadenken van, ja, wat gebeurt er nou als een van ons moet worden opgenomen in een instelling en de ander kan niet mee? Hadden we bedacht, dat willen we niet meemaken. En toen zijn we op zoek gegaan eigenlijk van, nou, hoe gaan we dat dan aanpakken? En toen hebben we bij verschillende woonzorginstellingen rondgekeken. Schild was eigenlijk de laatste op de rij, want we hadden ons al ingeschreven een goed nieuw ding in Amersfoort. Toen kwamen we hier bij het Schild en toen dachten we van, ja, dit gaat toch, dit wordt hem toch. En toen hebben we ons hier ingeschreven en toen, nou, dat was in juni 2017. En toen in oktober kregen we een woning aangeboden. Dus dat ging toen nog vrij snel. En januari 2018 zaten we hier. Ik was en ben nog steeds mantelzorger. Maar op een gegeven moment heb ik ook een behoorlijke burn-out gehad. Dat had mede te maken met zware mantelzorg die ik voor Jolette had. Het was zo, dat was in de periode dat wij gingen, Jolette had een WLZ-indicatie. En dat moet dan allemaal omgezet worden. Jolette had WMO-zorg en moet dan omgezet worden. En nou, dat is een nachtmerriescenario van allerlei clubs die niet met elkaar samenwerken. En op een gegeven ogenblik moesten we onze hulp uit ons eigen spaargeld gaan betalen. Want er was niemand verantwoordelijk. En niemand wist iets. En Nou, toen ging ik, heb ik een behoorlijke burn-out gekregen. Van de zorgen daaromheen en de zorgen dat het allemaal toch nog min of meer op zijn pootjes terecht kwam. En toen hadden we het, uiteindelijk geregeld. En toen dacht ik, nu ben ik ook van mijn burn-out af. Had je een idee? Niets is minder waar, dat bleef doorsudderen. En toen, het staartje daarvan heb ik anderhalf jaar later gehad. En toen kreeg ik gesprekken met een psycholoog. En toen is ook wel even aan de orde geweest van dat ik het gevoel had dat ik eigenlijk mijn hele leven wel, in mijn hele werkende leven wel een beetje op mijn tenen gelopen heb. Om gewoon, ook al zat ik bij een goede werkgever, maar om toch je collega's bij te houden, contacten te onderhouden, zorgen dat je goed beslagen ten ijs kwam. Steeds meer ook, even zo te noemen, je productienormen haalde. En dat ik eigenlijk mijn hele leven wel behoorlijk op mijn tenen gelopen had. En dat dat ook wel eens een deel van die burn-out veroorzaakt zou kunnen hebben. Dus dat is ook wel iets, denk ik. Nou ja, ik weet niet van werkende blinderen, jongeren. Ik hoop dat die een manier weten om daarmee om te gaan. Maar achteraf gezien heeft het mij dus een deel van een burn-out veroorzaakt. Gewoon dat meedoen, constant. Je moest toch constant op informatie uit. Als je nieuwe contacten ging leggen met instellingen of met clubs. Ook al kwam je ergens vandaan. Jij moest altijd, als ik voor het eerst naar een vergadering ging, dan was het toch altijd, oh, maar wat doet die blinde meneer hier? Nou, die blinde meneer die is gestuurd door die in die club en die komt, oh. Nou, daar liep je natuurlijk toch wel constant tegenaan. Maar ook, je literatuur bijhouden, zorgen dat je up-to-date was, dat je vakkennis had. Hè? Ik heb een tijd in de gezondheidszorg gewerkt voor allochtonen. Ja, dan moet je ook wel weten wat er op dat gebied speelt. En wat belangrijk is en welke input je kan geven vanuit contacten die je hebt met gewone mensen als ze naar de dokter gaan. Dus ja, dat was best wel een klus. Kijk, nu heb je met computers, dat gaat natuurlijk veel makkelijker. Maar een groot deel van mijn werkende leven speelde zich af zonder computers. Ja, en dan moet je toch andere dingen verzinnen. Dat is ook wel gelukt. Maar toen de computer ook kwam, dan denkt iedereen ook ineens van, oh, als blinde, nou, je hebt een computer, nou heb je dus geen probleem meer. En toen was internet nog veel minder toegankelijk dan het nu was. En ik was er toch al niet zo anders in. Dus ja, weet je, daar liep je dus ook allemaal tegenaan. Ik ben een beetje op het ogenblik op mijn punt dat ik wel weer iets wil. Ik heb mij sinds een paar weken geleden aangesloten bij een gespreksgroep mantelzorgers. Een gespreksgroep van mantelzorgers in Renkum. En ik deed dat in Zeist ook. En dan wissel je met elkaar dingen uit. Hoe pak jij dingen aan? Of als mensen even helemaal omhoog zitten, dat ze helemaal gehad hebben. Van nou, wat kun je eraan doen? Hoe kun je helpen? En ik ben daar nou in Renkum ook in terechtgekomen. En ik ben sinds gisteren voorzitter van de cliëntenraad hier bij het Schild. En dat zijn op het ogenblik de grote dingen waar ik op het ogenblik buiten gewoon leven mee bezig ben. Het was niet onze eerste optie om in een speciaal ding voor blinden en slechtzienden terecht te komen. We hadden ons ingeschreven in Amersfoort, in een gloednieuw verzorgingshuis, mooie appartementen, prima. Alleen die mensen die waren niet gewend met blinden om te gaan en die hadden dus iedere keer, ja, maar moeten we dat dan aanpakken? En hadden zo het idee dat ze het hele gebouw moesten verbouwen en weet ik veel. En toen kwamen we hier en toen hadden we het zo van, ja, maar een heleboel dingen hoef je niet uit te leggen hier. Hier kun je ervan uitgaan dat ze ongeveer snappen wat het is om blind te zijn. En dat gaf toch een soort rust, we hoeven niet weer helemaal uit te leggen dat we ook normaal zijn. En dat heeft denk ik er wel toe bijgedragen dat we uiteindelijk hier terecht zijn gekomen. Wij zijn behoorlijk op onszelf. We eten op ons appartement. Dus we eten hier niet in het restaurant. We doen ook niet mee aan koffie, want Jolette doet yoga. En ik doe speksteen snijden en we fietsen alle twee met een vrijwilliger. Met vrienden organiseren we af en toe eens dingen. We hebben nu bijvoorbeeld afgelopen vrijdag hebben we met een groep mensen die we zelf, ja, hebben loodjes getrokken en dan gaan we Sinterklaas mee vieren. Maar dat ontstaat dan gewoon spontaan. En dat soort dingen doen we wel. Maar verder zijn we niet zo van overal mee doen wat hier in het huis gebeurt. Nee. Niets hoeft hier in de zin van, je hoeft niet aan activiteiten mee te doen of je hoeft niet in een restaurant te eten. Ja, we komen hier dan ook wel mensen tegen waarmee je vriendschappen sluit. En ja, mensen uit vroeger die ik van het Blindeninstituut ken. Maar ja, weet je, daar had ik toen niet zoveel mee. En dat betekent niet dat ik er nu automatisch wel iets mee heb. En met andere mensen die ik vroeger leuk vond, die ik nu tegenkom, daar klikt het weer gewoon mee. En ook een mensje die ik helemaal niet kende. En daar klikt het nu ook mee. Of niet. Dus dat is allemaal, het is net de gewone maatschappij. Dat ik eigenlijk vind dat mensen te weinig hier, nou overal, maar hier te weinig uitgaan van hun eigen krachten. Eigen kracht is een soort een door rechts gekaapte begrip, maar betekent eigenlijk dat je dingen op jouw manier en zelf organiseert. En ik vind dat mensen vaak te afwachtend zijn op wat anderen doen en dan zelf, dan hoeven wij het dan niet meer te doen. Dus ik zou mensen wel wat meer willen meegeven dat ze, nou, je kunt het ook zelf en je kunt ook je eigen kracht gebruiken om dingen te doen.
Tot zover dit laatste verhaal. Ruud, ik geef nog even de microfoon aan jou.
Dank je, ja. Het is een beetje een bizar gevoel, een beetje weemoedig ook, dat het nu alweer voorbij is. 12 verhalen hebben Bas en ik gemaakt. Ja, Bas is er niet bij, want die is aan het verhuizen trouwens. Dus die heeft daar ook helemaal geen tijd voor. Maar het was weer fantastisch om te maken. Ik bedank echt ook iedereen die zo spontaan en openhartig heeft meegewerkt aan soms lastige vragen die ik dan vervolgens weer heb weggeknipt. Daar heb ik ook veel commentaar op gekregen. Er zijn twee kampen. Mensen vinden het prachtig. Maar ik had ook iemand die zei van, ja, jammer dat jouw vragen er niet in zitten, want we horen je zo graag. Nou ja, dat is natuurlijk als voor een radiomaker leuk om te horen. Maar ik vind dit toch een prachtige radio. Ik weet niet hoe jij dat hebt.
Ja, ik vind dat ook. Je had eind jaren 70 had je ook een hele bekende radiomaker.
Tony van Verre.
Precies. Die deed dat ook. Ja. Altijd zijn eigen vragen eruit. En dat geeft toch het idee dat degene die je hoort, dat hij gewoon non-stop vertelt.
Ja. En hij was van Verre nog in de riante positie dat hij kon gewoon een dag of twee dagen bij Ko van Dijk of wie dan ook zitten praten. Die had 10 uur materiaal en dan kon hij 20 minuten uitsnijden. Dat was voor ons natuurlijk een luxe die we ons niet konden permitteren. Maar ik vind toch dat, dat we er redelijk in geslaagd zijn om hem in ieder geval een beetje nabij te komen.
Ja, nee, dat is zonder meer een feit. Een mooie serie.
Ja, en ja, nu afgelopen. Maar goed, Bas en ik lopen wel weer rond met wat vage plannen. Dus voorlopig zetten we er even een punt achter. Maar ja, het bloed kruipt toch waar het niet kan gaan. Het zou best kunnen dat we weer eens terugkomen met een andere serie verhalen vanuit een andere invalshoek of van een ander perspectief. Blijf het gewoon volgen. Blijf Radio 509 sowieso volgen. Want dan hoor je gewoon wat er in jouw wereld gebeurt.
En deze verhalen blijven ook nog een poos als podcast beschikbaar. Zowel op de website, op de app van Radio 509 en ook via de Orion Webbox.
En via iTunes
nog ja, van die alle digitale dingetjes vind je het op terug. Dus wat dat betreft, hè, ja. Volledige service.
Ja, dan sluit ik gewoon af met hartelijk dank voor het luisteren. En graag tot een andere keer.